Dames en heren, mijn gast in drie boeken vanavond is geboren in 1973, gaan we een lijstje erbij pakken. Hij studeerde rechten, werd de jongste senator van ons land, werd staatssecretaris van administratieve vereenvoudiging, weten we nog, minister van ondernemen, minister van pensioenen, burgemeester van deze prachtige stad. Ik vind dat echt heel stil. We gaan het even nog niet doen. Burgemeester van deze prachtige stad. Ja. En sinds 2020 minister van Justitie, minister van de Noordzee en vice-eerste minister van ons land. Hij houdt van Kortrijk, van metal en van flexi-jobs. En vandaag zal blijken, hoop ik, ook van boeken. Hier is Vincent van Quickenborne.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Wil je deze podcast steunen? Dat kan door de boeken die je in de podcast hoort te bestellen via de website wimoosterlink.be. Als je de links in de show notes daar gebruikt, krijgt de podcast een klein percentage. Op wimoosterlink.be zie je ook een winkeltje. En kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Drie dingen, zo heet die. Ik heb dus de minister van Justitie te gast in deze aflevering van de podcast. Uitgenodigd door uitbater Pascal van den Hende van boekenhuis Theoria. De boekhandel in Kortrijk die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert en iets speciaals wilde doen. De boekhandel staat trouwens in het boek 150 Bookstores You Need to Visit Before You Die van Elizabeth Stamp. We spraken elkaar op de zolder van Boekenhuis Theoria voor een publiek van boekenliefhebbers en ook enkele politieagenten die nauwlettend een oogje in het zeil hielden. Het was op de dag dat de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Labib, uitleg moest geven aan het parlement over omstreden visa voor een Iraanse delegatie. Van Quickenborne was aan het bellen en sturen tot een paar seconden voor ons gesprek. En zelfs tijdens onze babbel lag zijn gsm op het tafeltje naast de boeken. Hij vertelt over hoe hij thuis als kind bibliotheekje speelde, over wat hij las toen hij zelf opgesloten zat in de gevangenis, over zijn vader die Thea Beckman voorlas, over zijn vrouw, over zijn baby. En de minister maakt tijdens het gesprek iemand kwaad in het publiek. Kwaad is een groot woord. Verontwaardigd. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterling.be onder het kopje podcast Drie Boeken, de show notes bij deze aflevering. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Maar nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Vincent van Quickenborne.
De actualiteit zit op dit ogenblik in de Kamer, in het parlement, met de collega van Buitenlandse Zaken die ondervraagd wordt in het parlement. Dus we volgen het op de voet.
Ja, als je telefoon moet opnemen tijdens ons gesprek, doen.
Dat gaan we zeker opnemen. Hè?
Laat ons meegenieten vooral. Ja. Maar dus voorlopig... Hebben we nog een regering?
Ja, we hebben zeker nog een regering. We hebben nog een minister van Buitenlandse Zaken, dat is de vraag.
Ja. Oké, goed. Bij deze. Duidelijk. All right. Is dat een stressdag daardoor? Door dit? Is vandaag een stressdag?
Dat elke dag brengt de wondere wereld van justitie. Men zegt wel eens dat ik op de elektrische stoel van de wetstraat zit. Dus als er morgen een ontsnapping is of er gebeurt iets vreselijks, of een aanslag, dan weet je dat je lot aan een zijden draadje hangt. Dus, maar het is wel een zeer boeiende wereld. Hè. Het is onwaarschijnlijk wat je allemaal tegenkomt, wie je ontmoet. De zaken die je ontdekt ook. Het is zoals elke dag 100 boeken lezen. Hè. Dat is wat ik mag doen. Is het stressvol? Ja, absoluut. Ja, zeker. Maar zoals Churchill zei, all will be well. Dat vind ik wel belangrijk.
Ben je hier al eens geweest? Dat is een beetje een domme vraag, want volgens mij woon je hier niet zo ver van.
Ja, ik ben hier al geweest. Ik heb de speech teruggevonden die ik gegeven heb in 2017 bij de opening van Theoria. Pascal en Annemie, ik heb ze leren kennen in 2011 toen ze de boekenwinkel toen nog hebben geopend in onze De Vrouwenstraat. Dat is dan een boek ervaring geworden. Met, ze hadden een annex winkeltje. Dat heette Komma in de lucht, hè, met strips. Heel leuk. En op een bepaald ogenblik was ik dan burgemeester. En we wilden een aantal publieke gebouwen van de hand doen. En dit was er één van. Hè. Voka heeft hier ooit gezeten, als ik mij niet vergis. Dat was een casino geweest, is ook een concertzaal geweest. En we zeiden, ja, we moeten een aantal gebouwen van de hand doen. En dat was not done. Ik weet nog dat mijn voorganger zei dat dat een kras zou zijn op de culturele ziel van onze stad. Maar ja, als je intussen ziet wat er van geworden is, dit gebouw is meer dan ooit alive and kicking. Ik denk dat het beter, dat moment dat we nu meemaken, beter is dan de ganse geschiedenis van dit gebouw. Pascal is veel te bescheiden, maar als je zo vermeld wordt in die 150 mooiste van de wereld, dan sta je tussen steden als Parijs, Londen, Singapore, New York, en dan staat daar plotseling Kortrijk. Dus dat is toch, dat betekent toch wel iets. Hè?
Ja. Ben jij een lezer?
Ik lees heel veel, maar ik lees heel weinig boeken. Ik lees heel veel kranten, ik lees heel veel tijdschriften, ik lees heel veel actualiteit. Ik lees heel weinig boeken, ik geef dat eerlijk toe. Ik heb veel gelezen in mijn leven, dus ik ben een lezer, ik ben als lezer geboren. Hè.
Hoezo als lezer geboren?
Ja, omdat mijn ouders heel veel verhalen hebben verteld, veel hebben voorgelezen. Toen ik dit was aan het voorbereiden met mijn boeken, dacht ik aan Kruistocht in Spijkerbroek, Thea Beckman. Hè. Is voorgelezen geweest 2 keer door mijn vader, zaliger. En dat was een ongelooflijke belevenis. Hè. Een teletijdmachine in de tijd. En dan ben ik op school ben ik verslaafd geworden aan atlassen. Ik kreeg als cadeau atlassen, dus ik was atlassen. Ik zag alleen maar kaarten en ik had heel veel fantasie over de wereld zoals die is en was. Ik heb heel veel Boudewijn Boeg gelezen. Ik heb al zijn boeken gelezen van Boudewijn Boeg. Kende misschien.
Maar ook reisboeken?
Ja, dat zijn reisboeken, ja, over onbekende eilanden. De meest verdwaalde eilanden of afgelegen eilanden. En dan heb ik gelezen in de universiteit veel filosofische boeken over het liberalisme. Heel veel van Karl Popper, John Stuart Mill, Rawls, Robert Nozick. Zo, al die boeken heb ik gelezen. En dan ben ik getrouwd. Een beetje later. En sindsdien kom ik nauwelijks nog toe aan het lezen van een boek. Hoe komt dat? Ik heb een job die niet zoveel tijd in beslag neemt. Ik heb sinds kort nu 3 kinderen. Ik heb een heel boeiende echtgenote. En dus als ik kan lezen, als mijn vrouw mij ziet lezen, zegt ze, heb je tijd om te lezen? Versta, tijd om te helpen thuis, tijd om te helpen met de kinderen. En als ik tot lezen kom, is het dan, als alles achter de rug is, is dan meestal 11, 12 uur s'avonds. En dan lees ik 3 bladzijden, val ik in slaap.
Ja, begrijpelijk. Maar dus het is gestopt met de trouwen, want de trouwen was een duidelijke breuklijn in jouw verhaal.
Ja, ik weet het, maar ik overdrijf een beetje, maar sinds dat we een familie zijn en zo, is dat veel moeilijker geworden. Maar ik heb die wel gelezen, die hier nog na het huwelijk, hoor. Dus het is niet dat ik volledig boekenloos ben geworden. Maar ik lees heel weinig, ik geef dat eerlijk toe. Ik heb er wel wat liggen op mijn bureau, dingen die ik zou willen lezen. Ja, maar er zijn heel veel andere dingen die tussenkomen.
Hoe is het met de baby? Voor we over jouw 3 boeken beginnen, hoe is het met de baby?
Nu, goed, ja. Ondertussen is ze, denk ik, 5 weken oud, zeker. 5 weken jong, ja. Goed, veranderd, al over de 4 kilo. En het is levendig thuis.
Kan ik me voorstellen. Ja. 3 boeken.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is een boek dat ik gelezen heb vorige zomer. Dus toch niet zo lang geleden.
Dat is niet lang geleden.
Dat is een boek dat geschreven is door een zeker Erik Larsson. De titel van het boek is The Splendid and the Vile. Ik vind het waarschijnlijk een van de allerbeste boeken die ik ooit gelezen heb in mijn leven. Waarover gaat het? Het gaat over Churchill in zijn eerste jaar als premier in oorlogstijd, 1940, 1941. Je zou zeggen, Churchill, er zijn 1001 boeken geschreven over Churchill. Hè. Wat kan daar in godsnaam interessant aan zijn, aan Churchill? Wel, hij schrijft aan de hand van zijn dagboek van de dochter van Churchill, Mary Churchill, en een aantal zaken die dat zijn die intussen het daglicht mogen zien, herschrijft hij het verhaal van dat eerste jaar, waar hij Churchill bepaalde moeilijke beslissingen moet nemen, en hij beschrijft op een meesterlijke wijze, en dat is nog iets wat mij enorm bijgebleven is, de angst die er leefde op dat eiland, dat na de blitzkrieg, waarvan iedereen dacht dat wordt overrompeld, via de kust en dan via de lucht, en de wereld hing aan een zijden draadje, want het is in Engeland dat het zou beslist worden. En hij beschrijft dat op een manier waarbij dat Churchill de brutal facts erkent, van wat brutal facts, de feiten, en tegelijkertijd voortdurend de hoop geeft aan de mensen. En je leest verhalen hoe dat hij bijvoorbeeld, als er een bombardement is op Londen, dat hij gewoon niet aarzelt om gewoon in Downing Street naar het hoogste verdiep te gaan en te gaan kijken naar de bommen die vallen op Londen. En dat is ook trouwens de reden van de titel, The Splendid and the Vile, is de Splendid is de pracht van de bom die valt en tegelijkertijd het licht dat het geeft. En natuurlijk ook de smeerlapperij die erachter steekt. En dus zonder angst overschouwt hij wat er gebeurt in Londen. Weet je, Churchill is iemand die het beste in de mensen boven haalde. En hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij op een bepaald ogenblik een stad, een wijk wordt gebombardeerd. Hij gaat er naartoe met de trein. En er vallen daar 400-500 doden. En dan loopt hij tussen de puin. Hè. En de mensen die net hun ouders, familie hebben verloren, die staan te zwaaien naar hem, die staan te juichen, die staan hem toe te juichen. Zo het zijn aan iemand die dat heeft veroorzaakt. Hoe komt dat je dan zo kunt populair zijn? En dat is natuurlijk omdat hij in de boodschap die hij bracht op de radio altijd opnieuw de mensen moed insprak en zei van, hey, all will be well, het beste gaat nog komen, we moeten doorgeraken. En dat maakt hem zo sterk. En tegelijkertijd keert hij terug met de trein. En achter de krant die je leest, zien de mensen dat er tranen in zijn ogen staan. En zegt hij, die mensen, die hebben zoveel moed en ik heb zoveel verantwoordelijkheid. Ik vind dat ongelooflijk, als je dat leest. Je kunt het toepassen op Zelensky vandaag in Oekraïne. Maar je kunt het ook toepassen waarschijnlijk op datgene wat wij meegemaakt hebben. We hebben nooit een oorlog meegemaakt, dat weet onze generatie niet. Maar ik kan me voorstellen dat zoiets gebeurt, dat er ook zoiets bestaat als een echt sterk gemeenschapsgevoel. Je beschrijft bijvoorbeeld in het boek, in die schuilkelders, in de metrostations, hoe dat mensen samen hokten om zich te beschermen, zich te verdedigen. Over hoe dat vrijwilligerswerk werd gedaan, onder meer door zijn dochter. Dus dat vind ik ongelooflijk. En dat boek heeft mij zoveel energie gegeven, ja? Dat ik er heel veel publiciteit voor maak bij. En het toeval is dat het boek mij is aangeraden geweest door een collega, lid in de regering, Pierre-Yves Dermagne, dat is de vicepremier van de Parti Socialist.
Sorry, wie?
Pierre-Yves Dermagne.
Ah ja, Dermagne.
Ik ga niet over politiek spreken.
Van hoort.
En die zei, toen we zo net voor de zomer vertrokken, vorig jaar in juli, en we waren bezig over een aantal dingen, en hij zegt, je moet dat boek lezen. Ik dacht van, ja goed, de PS'er die mij iets aanraadt. En ik zei, oké, ik ga dat lezen. En ik ben het begin lezen. En weet je, in een boek is dat zo, bij mij is dat toch zo. Als het de eerste bladzijde onmiddellijk voelde van, oké. En het begint met het feit dat hij rijdt van Downing Street via de Mall naar het Koninklijk Paleis om daar de opdracht te aanvaarden van de koning. En dan zijn er van, we zijn vertrouwd. Ongelooflijk, ja.
Is er een reden waarom hij jou dat boek aanraadde? Iets inhoudelijks waarom hij wou dat je dat las?
Ja, ik denk dat het was omdat we in die vergadering ook aan het spreken waren over Churchill op een bepaald ogenblik. Spreken over politieke voorbeelden. En hij zei, ik heb dat boek gelezen. Het boek is van 2020, is niet zo oud. Hè? Mm-hmm. En dat vond ik...
En haal je daar iets... Je zei al een aantal dingen over Churchill, maar haal je daar een les uit voor jezelf als politicus?
Ja, toch wel. Ik denk dat het is altijd belangrijk om de brutal facts onder ogen te zien, de feiten die zoals ze zijn, ze niet te verbloemen, maar tegelijkertijd ook altijd hoop te geven. Ik bedoel, als je enkel de feiten vertelt en that's it, dan praat je mensen een depressie aan. Als je enkel over hoop spreekt, ja, dan ga je mensen blaasjeswijs maken. Dus het is die combinatie die en natuurlijk, bedoel, die retoriek, hé, dat is staccato. Hij bijvoorbeeld vandaag nog... Ik was in WhatsApp met iemand van onze communicatiedienst. En het ging over de politiek en de rotweek die we hadden vorige week. Een moeilijke week had in de politiek. En hij zei, want ik hield een vurig pleidooi voor toch wat vooruitgangsoptimisme. En hij citeerde, we shall fight them on the beaches, on the landing grounds, in the streets and on the hills. And then we shall never surrender. En iemand stuurde mij dat door. En natuurlijk, dan denk je dan aan dat boek. Dan denk je ook aan Iron Maiden, Willy, niet waar. Ja, inspirerende woorden toch.
Zeg, justitie, je hebt al een paar keer gezegd, hè, het zit in alles wat je zegt. Justitie is een heel zwaar departement, toch? Je kijkt zo van, je zegt niet ja, niet nee, je kijkt gewoon, oké. Okay. Justitie is, lijkt mij zo'n zwaar departement waar heel de tijd heel veel gebeurt. Je zei de stoel van de politiek, was het? De elektrische stoel van de politiek. Hoe hou je dat vol? Hoe doe je dat? Voor jezelf als mens, hè?
Het is een groot departement, hè, om ermee te beginnen. Dus in totaal, justitie is eigenlijk een huis dat bestaat uit 4 kamers. Je hebt de Kamer van de Magistratuur, de rechters. En die zijn sinds de zaak Sandadia iets bekender geworden. Hè. Dat zijn er 11.000 met alle medewerkers. Dan heb je de gevangenis in ons land. We hebben hier ooit een gevangenis gehad, hè, maar die stond niet hier, die stond aan de andere kant. Hè, op het Conservatoriumplein, hè. We zijn een van de weinige grote steden in België die geen gevangenis heeft. We hebben wel een detentiehuis en we zijn daar trots op. Maar de gevangenissen tellen ongeveer 9.500 personeelsleden. Dan hebben we de federale gerechtelijke politie. Dat zijn de speurders, 4.400 mensen. En dan hebben we nog eens de staatsveiligheid. Het best gekoesterde geheim van ons land. Dus samen ongeveer 27.000 mensen. Dus dat is een ongelooflijke verantwoordelijkheid die je hebt. Het grootste departement van het land. Toen ik eraan begon, ik ben wel jurist van opleiding, maar ik heb nooit echt een grote passie gehad voor advocaten en die smeer. Maar ik wist wel dat justitie wel wat verandering kan gebruiken, als ik mij voorzichtig mag. Mensen hebben daar een idee van, een soort ver van mijn bed show, ivoren toren, straffeloosheid, dat soort dingen. En ik dacht van, tja, dat zouden we toch moeten kunnen veranderen. En goed, na 2,5 jaar heb ik wel de indruk dat de tanker aan het keren is, dat er gedigitaliseerd wordt, dat er beter gecommuniceerd wordt. En in die zaak Sandadia was er een persrechter in het journaal die uitleg kwam geven bij een arrest. Mm-hmm. Oké, er loopt veel fout, ik geef dat grif toe. Maar ik dacht, dat is zelfs het moeilijkste dat er is, dat je dat toch kunt veranderen. Hè? Een beetje Churchill achterna. Het is makkelijker zeilen met de wind dan tegen de wind. Maar het is veel boeiender tegen de wind te zeilen dan met de wind.
Je spreekt van die reuzegom, vrijlating van Olivier van de Kastelen, de drugsoorlog en zo. Zwaar departement waar iedereen ook een mening over heeft. Hè? Dus die strafzaken worden, ja, die zijn heel erg publiek. Maar iedereen vindt daar iets van, waardoor je ook als minister, terwijl dat eigenlijk jouw job niet is, toch bekritiseerd wordt? Is dat niet zwaar als mens?
Ja, dat is niet eenvoudig, omdat justitie wordt vaak afgerekend op een uitspraak en van een rechter. En mensen, ja, die zeggen dan, en die schrijven dat dan toe aan mij. Hè. Er zijn mensen die het concept van rechtsstaat niet kennen in ons land. Ja, maar dat is zo. Mensen denken, de minister van Justitie schrijft de vonnissen en de arresten. En mits goed contact kunnen we dat in deze of andere richting duwen. Dat is zo. Wij noemen het alleen lachend, ik zit in de financietoren. Ik noem het dan de justitietoren, hè, waar we elke dag duizenden vonnissen en arresten schrijven. Nu, top, er is een tijd geweest dat het zo was. Hè. De Vierschaar, het Scheepcollege in Kortrijk, was de burgemeester ook de rechter. Hè. Maar goed, gelukkig is de verlichting er gekomen. Maar het is juist dat justitie vaak wordt afgerekend, en dus ik ook, op een bepaalde uitspraak.
Heel persoonlijk, echt.
Ja, heel persoonlijk. En dat is niet makkelijk, omdat in de tijd waar we nu leven, sociale media, waar TikTok bestaat, waar vandaag eigenlijk, zoals in de tijd van de Romeinen, in het Colosseum, de mensen zeiden zo of zo. En natuurlijk, dat scoort, hè, dat zorgt voor kliks en volgers en likes. En die sociale media voeden dat ook, hè, want het is een soort verslaving die wordt gehanteerd. Als je dan daar tegenover de rechtsstaat stelt en het serieus en het feit dat je rechtelijke uitspraak moet respecteren, ja, dat is allemaal zo old school, hè? En dat is niet makkelijk. Maar toch moet je het doen. Ik heb altijd gezegd, zelfs als ben ik de laatste om het te verdedigen, als ben ik de laatste om het licht uit te doen, ik zal het licht niet uitdoen. Hè? omdat dat zo belangrijk is. Omdat je bijvoorbeeld ziet in die zaak Olivier van de Kastelen dat als iemand in handen valt van zo'n regime, dat onafhankelijke rechtspraak niks betekent. Als je kijkt wat er in Rusland gebeurt, waar gewoon opposanten worden opgesloten, bewijzen worden gefabriceerd, ja, dan weet je wel wat het verschil is. En nu weet je ook waarvoor dat die Oekraïners strijden. Hè. Dus dat maakt onze westerse maatschappij ook soms zeer broos. En elk jaar vieren we de dag van de rechtsstaat en ik geef dan een speech in Mechelen. En ik vertel dan over het feit dat we soms veel te makkelijk van uitgaan dat die rechtsstaat er altijd zal zijn voor ons. Dat de afbrokkeling van de rechtsstaat gebeurt door vilijne zinnetjes van politici die zeggen te lage straf, of wereldvreemde rechters, of de volkswil die justitie zal omvergooien. Dat zijn toch allemaal gevaarlijk. Dat klinkt allemaal niet erg, maar het zijn vilijne zinnetjes die brokkelen, die vreten aan het draagvlak voor de rechtsstaat. Dus ja, het is niet altijd simpel, maar ik zit er wel in met een serieuze overtuiging.
Ja. Zijn er, behalve Churchill, nog andere, heb je nog andere zo van die echt politieke of gewoon maatschappelijke voorbeelden? Behalve Sammy Medi dan?
Voor mij voorbeelden?
Ja.
Goh, ik vond, ik moet zeggen, ik altijd veel respect had voor Ronald Reagan. Ik vond vooral de hoop.
Reagan?
Shining beacon on the hill, zo.
Daar verschiet ik van.
Ja, toch wel, absoluut. Ja. Ik vind, als je kijkt hoe dat hij bijvoorbeeld tear down that wall, hoe dat hij sprak. Dat is natuurlijk een acteur, ik weet dat wel, maar hoe dat hij een zeker optimisme in de Amerikaanse samenleving kreeg, met al de nefaste kanten eraan verbonden. Nee, want er zijn boeiende reportages geweest hoe dat hij openlijk racistisch en de zwarte beweging. En dat zijn al de negatieve facetten van die man. Maar hoe dat hij op bepaalde ogenblikken in een zeer moeilijke economische periode erin staan, eind jaren 70, waar men in depressie zat, hoe dat hij dat land er toch bovenop geholpen heeft. Dus iemand die, ik vond dat inspirerend leiderschap, absoluut. Hoe dat hij ook sprak, ik vind, ja, ik was toen een jong manneke, hè. Hoe oud was ik? God, 10, 12 jaar, maar als die man sprak op televisie, met zijn glimlach, zo de cowboy, dacht ik van. Ik ben natuurlijk wel, ik hou van Amerika, ik ben altijd naar Amerika willen gaan. Ik vind dat altijd een land dat mij ongelooflijk inspireert, met alle zwakke kant, maar ik vond dat, Dat was voor mij een droom om daar naartoe te mogen. Ik heb mijn oren van mijn ouders afgezaagd om naartoe te gaan. Uiteindelijk is het ons ooit gelukt.
Ja. Waar ben je naartoe geweest?
Oh, de klassieke reizen. Je kent dat in de Far West en zo. Maar dus dat is iemand die vond ik inspirerend. Voor de rest, ik heb evenveel bewondering voor mijn buurman die het vuil langs de straat opraapt en die ik leren kennen heb, waardoor ik nu woon waar ik woon. Dus een toevallige ontmoeting die veel inspiratie heeft, kan ook heel mooi zijn.
Voilà. Jouw eerste boek, The Splendid and the Vile van Erik Larsson, over Churchill dus. Moet je op je gsm kijken of hoe dat zit met minister van Buitenlandse Zaken, of is het ook?
Eerst een slokje water drinken.
Oké. Dus de gsm ligt ernaast. En misschien is er nu nieuws, dat gaan we dus nu vernemen. Hebben we nog een minister van Buitenlandse Zaken? Ik kijk het echt. Twijfel.
Doe verder.
Doe verder. Ik weet niet hoe je dit moet interpreteren, maar we zien wel. Later, hè, als u bent.
Dus, goed. Waar waren we gebleven?
We gaan naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek heeft een rode kaft, ja. Het is een boek dat is gewoon een managementboek. Dus dat had niet verwacht van mij dat ik dat ooit gelezen heb in mijn leven. Ik heb er maar één gelezen.
Eén managementboek?
Ja, ik vond het wel goed. En het boek heet Good to Great. Wie kent er dat boek hier in de zaal? Ja, toch wel. Zie je, dat zijn twee. Ah, kijk, twee toch mensen. Twee mensen die het kennen.
Nee. Hoe heet de auteur?
Jim Collins.
Ja. En vertel eens.
Good to Great.
Enige managementboek, waarom?
Waarom het enige managementboek? Omdat ik eigenlijk niet geloof in managementboeken. Maar dat heb ik nu wel gelezen. Het heet Good to Great. Waarom? Hoe dat je van een goed bedrijf een great bedrijf kunt maken. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw, dus in die zin is het misschien zelfs een oud boek, heeft hij In dezelfde sector, de pharma en de voeding, retail, heeft hij telkens twee bedrijven genomen, heeft gekeken naar de beurskoersen en heeft gezegd, dat zijn bedrijven die het echt goed gedaan hebben, de beurs, en dat zijn bedrijven die het eigenlijk gewoon goed gedaan hebben. Great gedaan, goed gedaan. En dan heeft hij op basis van die, ik denk, 11, 12 bedrijven, gezegd, wat is nu de rode draad door die bedrijven? Wat maakt die bedrijven zo uniek? En op basis daarvan heeft hij dan een aantal lessen getrokken. En de belangrijkste les die hij getrokken heeft, is dat de hoe belangrijker is dan de wat. De hoe, wie, is belangrijker dan wat. En wat bedoel ik daarmee? Hij zegt, hij drukt dat heel beeldig uit. Als je op de bus stapt, zorg eerst dat je de juiste mensen op de bus hebt en beslis dan waar je naartoe rijdt. Dus de idee is, eerst de juiste, je omringen met de juiste mensen en dan pas bepalen wat je gaat doen. Wat op zich een vrij vreemd idee is, want eerst denk je, ik ga een bedrijf opstarten, goed, ik doe dat en dat en dan pak ik wat mensen bij. Hij draait de zaak om. En dat heb ik altijd geprobeerd te doen. Dat is, in mijn leven heb ik het geluk gehad om een aantal boeiende functies te mogen uitoefenen. Burgemeester, staatssecretaris, Kafka, minister en nu justitie. Dat heb ik altijd als leidraad gebruikt in mijn leven. Omring u met de beste mensen. Wat zijn de beste mensen? Dat zijn de mensen, ik kijk niet naar diploma's. Ik kijk naar mensen die, die risico durven nemen, die loyaal zijn, die mij durven tegenspreken. Die gepassioneerd zijn door hetgeen wat ze doen. Die ook natuurlijk zeer analytisch zijn. Ik ben daar, ik moet eerlijk toegeven, nogal vervelend in. Ik vind dat mensen alles moeten perfect dissecteren. Zo Cartesiaans A, B, C, D.
Je wil dat wel, hè? Je wil dat wel.
Dat ik wil dat wel, ja, absoluut. Ja. En dus, als je zo'n equipe rond u hebt, dan kun je echt fantastisch veel dingen doen. Dan heb je een team rond u. En dat is ook de reden waarom dat ik denk dat ik in de politiek de dingen die ik gedaan heb tot nu toe mij altijd relatief zijn gelukt. Omdat ik een team rond mij heb dat eigenlijk tot veel meer in staat was dan dat ik zelf kon doen.
Maar leg dat eens uit, hoeveel mensen zijn daar? Ik kan niet eens gaan zeggen.
Vandaag is dat veel hoor. Bij ons op het kabinet, bij ons is ongeveer 55 mensen.
55?
Ja, natuurlijk. In vergelijking met de 27.000 mensen die justitie rijk is dat natuurlijk een drop in the ocean. Hè. Maar ik ben blij dat het kabinet er is. Want, allee, met alle sympathie voor de 27.000 mensen, een kabinet, men spreekt vaak heel negatief over een kabinet, hè, als je zo leest in de krant, giet tegen, schaf de kabinetten af, het grootste verderf in de wetstraat. Hè. De dag dat onze administratie, de mensen die daar werken, dat we die kunnen benoemen op een objectieve manier, de dag dat we mensen die niet goed presteren kunnen ook verwijderen van een functie, dat is de dag waarbij je volgens mij een kabinet kunt afbouwen. Maar ik ga eerlijk zijn, ik ben toegekomen op justitie in 2020, dus 3 jaar geleden. En met alle respect voor de mensen die daar zitten. Als ik met die mensen had moeten doen, dan was ik nooit een meter verder geraakt. En ik heb intussen ook die administratie herschikt. Daar waren allemaal, met alle sympathie, allemaal mannen. Daar zat nul passie, nul overtuigingen. Bureaucraan. Ik heb dus die zaak ook omgekeerd. Goed schikt, kwaad schikt, mensen herschikt. Een vrouw aangetrokken die goed was van een ander departement. Maar dat gaat traag bij de overheid. Je moet eerst de mensen evalueren, evaluatiecyclus, 3 kansen geven, 17, 15. Daar zijn ze heel lang bezig. Ja. Maar dus een kabinet ik ben echt blij dat we een fantastisch kabinet hebben. Weet je waarom dat fantastisch is? Ik heb bijna nog niemand zien vertrekken bij ons. We hebben wel een werkcultuur die vrij... bij ons zijn mensen dag en nacht bereikbaar.
Er zitten, denk ik, collega's
op de eerste lijn. Een collega, ja.
Het wordt gegniffeld.
Ja, maar ik zal straks iets vertellen over hem.
Okay,
Maar dat zijn mensen die gepassioneerd leven voor hun job en tegelijkertijd ook een team vormen. Nee, wij doen samen uitstappen, een Friday drink. Allee, je voelt dat er echt een vriendschap is ook tussen die
mensen. Bellenwaarde. Bellenwaarde.
Zijn we nog niet geweest.
Nee. Allee. Vind je jezelf een goede manager? Want dat is dan de vraag, daar gaat dan over. Hè?
Ik denk wat ik in mij heb, is ik kan wel goed luisteren. En ik probeer ook uit datgene wat mensen te vertellen iets te distilleren. En dat dan ook op een heel eenvoudige manier proberen te vertellen. Omdat ik denk dat als mensen leiderschap nodig hebben, dan moet de leider, de boodschap van die leider wel helder zijn, duidelijk zijn. Bijvoorbeeld bij justitie zeggen we, justitie moet sneller, menselijker en straffer zijn. Dus in 3 woorden zeggen wat dat we moeten worden. Dus als je aan 27.000 mensen vertelt van dat is de richting die we volgen, dan betekent dat iets. Ik vind het merkwaardig dat geen van mijn voorgangers ooit heeft vertaald wat ze wilden doen met justitie. Ja, ze vertaalden een verhaal. En dat waren een aantal elementen. Maar er zat, wat wilde doen met justitie? Mm-hmm. En meestal is het zo dat ik die dingen ook vind in de douche. Mijn meest creatieve moment in de dag bij mij is de douche.
'S Ochtends?
'S Ochtends. Omdat ik warm water op een half uitgeslapen hoofd geeft u heel veel creativiteit. Ik zie plotseling dingen die ik nog nooit gezien had in mijn leven.
Olifanten en zo.
Nee, dat nu niet. Maar ik zou eigenlijk een bord moeten hebben in mijn douche, waar ik zo snel dingen kan opschrijven.
Ja. Maar echt, dus, en heb je dat dan ook uitgevonden in de douche? Was het sneller?
SMS, ik heb het daar gevonden.
Ah, SMS. Huh? Ik had nog niet door dat SMS was.
Nee, dat doet er niet toe.
Sorry.
Maar dus, om terug te komen op uw vraag. Ik heb dat idee van first who and then what.
Ja.
Heb ik toegepast en ben ik goede manager. Dus dat was, ja. Ik ben soms veel te veel eisend van mensen.
Is dat?
Ja, echt waar. Ja, dat is niet altijd goed. En kan ook soms, als het mij niet zint, kan ik ook nogal snel boos worden. Dus dat zijn geen goede dingen.
Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat is de grootste uitdaging als manager?
Een beetje meer lachen.
Ja?
Ja?
Ik dacht dat jij veel lachte.
Ja, goed. Ja, ça va.
Oké. Allee. En als je dan zo'n boek leest, hè, wanneer heb je dat gelezen?
Oh, ik heb het al zeker 10 keer gelezen.
Oké.
Maar onlangs is mijn kabinetchef het ook gevraagd, het bestaat ook in het Nederlands. En ik was het nog aan het zoeken bij mij thuis en ik dacht van, oei, Mathilde heeft het. Mathilde is mijn kabinetchef. En ze is oud-gevangenisdirecteur in Brugge geweest en nu is ze chef bij ons. Top, madame. Okay. En ze zei, ik moet dat ook lezen. Dat is een zeer empathisch iemand. Dat is iemand die... Ja. Zij heeft het, de Nederlandstalige versie.
En je vertelde wat je daar uitgehaald hebt, uit dat boek. Ga je echt zo dan een boek lezen en dan zo een blad van, dit moet ik doen, en dat dan ook echt gaan toepassen bij jouw personeel?
Dat is nu een beetje overdreven. Maar bijvoorbeeld, ja. Ik las onlangs een boekje over hoe dat Steve Jobs van Apple zijn presentaties deed. Hoe dat hij daarin mensen kon overtuigen.
Dat is ook een soort managementboek eigenlijk. Hè?
Ja, toch wel, maar dat is een klein dun boekje. Ja. En ze vertaalden het belang van 3. Dus als je dingen vertaalt, nooit meer dan 1, 2, maar 3 dingen. Hè. Wordt sneller, menselijker, straffer. Geen 2, maar 3. En dat ging dan over passie, energie en enthousiasme. Hè. Zo van die, als je een presentatie doet, of als je een speech doet voor mensen, dat is toch onze job als politici, dat is mensen inspireren, mensen een beetje energie geven, een beetje, daar weer hoestingen. Hè. Dat is toch hetgeen dat we moeten doen. En uiteraard geen 7 vertalen. Maar dan moet je dat proberen samen te vatten, dan moet je proberen te duiden. Ik hou dat. En dan mijn potlood, schrijf ik dan dingen op. Ja. En dan steek ik dat in mijn hoofd en probeer ik dat ook toe te passen. Ja.
Allee, want veel mensen schrijven het dan op, maar doen daar nooit iets mee.
Ja, oké, niet overdrijven. Het is niet, kijk, mijn boekje rondloopt met 17 tips. Hè, maar nee. Zo de dingen die je eruit haalt, is van oké, dat ga ik nu doen. Ja. En dan brengt u wel iets bij. Ja.
Je zei in het begin dat je vader je Kruistocht in Spijkerbroek voorgelezen heeft. 2 keer zelfs. Maar hoe was het dan? Werd je dan elke avond voorgelezen?
Wel, we zijn met een kroostrijk gezin, hè. Dus we zijn met 5 thuis. En toen we een mooie reis gemaakt naar Italië, zo, hè. Van Assisi tot Ravenna, over Firenze naar Rome. 3 weken, zo'n cultuurreis. Goed, waren we 13. Ik was 13 en mijn zus is 9 jaar, is 4 jaar. Lazen zij, dan een keer mijn vader na, dan een keer mijn moeder, voor de kinderen, Thea Beckman, het verhaal voor, zo in stukjes. En dat was dan natuurlijk, ja, en op het einde was dat zoals een film zo van, hè, of een serie, wat ze nu naar Netflix kijken. Op het einde, en dat is vanmorgen. En dan, dat was, ja, en dat was, ik vond dat mooi, ja. En dan zaten we allemaal samen te luisteren naar onze ouders die aan het lezen waren.
En was er een soort leescultuur dan in huis? Ja.
Toch wel, we hebben zelfs ooit een echte bibliotheek opgericht, waarbij je kon uitlenen. Hè. Dus wat een soort bibliothecaris aangesteld.
In huis?
Boek, ja, in huis.
Of ook voor vriendjes?
Ja, de mensen konden dan komen en hadden ze overal zo in tijden de boeken, als je de bibliotheek nog herinnert, waren zo de laatste pagina zat er zo'n plastic dingetje met zo'n kaartje. Hè, en dat werd dan in potlood opgeschreven. Hè. Dat is ongelooflijk, het is allemaal gepasseerd nu. Hè. Maar dus wij deden dat dan thuis. En mijn zus, mijn oudste zus, was dan de hoofdbibliothecaris. Ja. Ja, en dat was wel een leescultuur. Mijn ouders lazen trouwens ook veel, mijn moeder nog altijd, mijn vader ook veel. vader is overleden, maar de wereld van Sofie. Allee, dat was echt wel een leescultuur. Dat werd wel gestimuleerd bij ons thuis.
En dus heel de buurt kwam dan boeken lenen?
Niet overdrijven, maar vrienden en vriendjes van in de buurt, daar waren dan ook strips bij. Ja, maar moesten dan wel terugkrijgen, dus dan moesten we het dan bijhouden. Ja, maar geen boetes? Geen boetes.
Okay, zeg, en heb je nu thuis een boekenkast? Eigenlijk wil ik weten, vertel over de boekenkast thuis.
Ja, wel, ik ga vloeken in de kerk, ik heb geen boekenkast.
Oei.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja, sorry. Hè. Bij deze stopzetten.
Het is niet erg. Kijk, mevrouw, excuseer dat ik u...
Want die kwart,
wel, wij zijn verhuisd. We wonen in een nieuw huis. En ja, ik heb... Ik ga heel eerlijk zijn, je zult mij nu een ketter noemen, maar ik had een... We wonen in een appartement hier in Kortrijk, niet ver vandaan. En we hadden een duplex en beneden hadden we een kast met heel veel boeken, die ik nog had van vroeger gelezen. Ik denk een boek of 400-500 zeker. En ik heb ze gewoon weggeschonken. Ja, omdat ik, weet je waarom, en ik ga er eerlijk in zijn, mijn buurman, Eddie, heeft een fantastische boekenkast met alle mogelijke boeken. Maar zo'n boekenkast, ik zou daar ook niet meer in snuisteren. Ik weet dat veel mensen dat dan doen en dan ruiken eraan, dan gaan dat dan een keer lezen. Maar dat zou mij meer frustreren dan mij goed doen. Maar ik zou dat allemaal zien staan en dan denk ik bij mezelf, ja, ik zal dat niet kunnen of mogen lezen, want I don't have the time. Dus er komt misschien ooit wel een moment dat ik... Maar het is wel zo, geen paniek, dat ik heb wel een boekenkast in die zin dat in mijn bureau liggen er boeken daar, achter de hoek. Dus ja. Stilaan is het weer aan het groeien, dus we moeten ergens op zoek gaan hoe dat we het bewust teruggesteld.
Ja, dus iedereen is ook binnengebleven, dus geen probleem.
Ik ben waarschijnlijk dan de enige zonder boekenkast thuis. Zijn er mensen hier in huis die wonen zonder boekenkast?
Niemand, dus iedereen heeft een boekenkast. Voilà, dat is dus duidelijk.
Sorry, Pascal.
Oké. Dit was jouw tweede boek.
Ja.
Jim Collins met Good to Great. Wat is jouw... Ja, zei het hier. Ja. Wat is jouw derde boek?
Ja, derde boek, ja, dat is echt... dat is het laatste dat ik gelezen heb. En ik heb dat gelezen in de gevangenis. Ja.
Leg uit.
Wel, ik ben een paar dagen opgesloten geweest in de gevangenis van Haren. Een soort experiment... En op een bepaald moment werd ik opgesloten in de isoleercel.
We gaan direct door op het boek. Eerst belangrijke vraag, waarom moest je in de isoleercel?
Dat was een experiment. Ah, ja, dat was geen enkele
deel van het tv-programma.
Vooral niet verzetten. Dus ik zei, oké, het is morgens om 8:00, nu kom je mee. Isoleercel. Daar zit je dan. Hè. Een isoleercel is een plaats waar dat er een bed staat, vast... Geen stoel, een toilet. En dus ofwel kun je op bed zitten, of op het bed liggen, ofwel op de grond zitten, maar je kunt niks anders doen. En er is kunstmatig licht. En dat wordt gebruikt om mensen tegen zichzelf te beschermen. En dus in een bepaald moment, als gedetineerden gesanctioneerd worden, dan komen ze in de isoleercel terecht. Dus daar werd ik geplaatst. Dat is om 8:00 morgens. En dan weet je niet hoe laat dat je daaruit komt. Je hebt dus nul perspectief, je weet niks. Dus je hebt geen gsm bij, geen uurwerk, je weet niks.
Je weet zelfs niet hoe laat het is, ja, oké.
Dus niks, er is gewoon niks. En ik dacht bij mezelf, hoe ga ik dat overleven? Ik bedoel, je kunt zeggen, ik ga wel slapen, maar je komt juist uit je bed. Dus... En dan komt, plotseling kwam dan een mens en zei, kijk, we gaan nu toch troosten met één iets. We hebben een hier, want ik had gezegd, kan ik mijn boek niet meenemen uit de cel en hier lezen? Nee, want ik had toen... De biografie van Wilfried Martens bij mij, 1200 pagina's. Hè, dus ik dacht van... Nee, zeggen ze, dat gaan we niet doen. Ik zei, wat dan wel? Ah, we gaan u 4 boeken voorstellen. En ze kwamen met 4 boeken af. Ik dacht van, dat gaat hier vreselijk zijn. En onder meer Johan Dane, de man die zijn haar kort liet knippen, zat ertussen. En ik dacht van, nou, dat ga ik niet lezen. Ik weet dat er veel enthousiastelingen zijn. Nee, toch niet? Nee. En dan nog 2 andere. En dan zat dat boek erbij...
Dit boek dat je nu, jouw derde boek, zit erbij.
Bill Bryson, Down Under. Bill Bryson is een reisjournalist, geboren in de Verenigde Staten. Is de most funniest reisjournalist die je kunt voorstellen. Als je het boek gewoon opent en hij leest 1 pagina, begint al te lachen. Hij weet onmiddellijk waar hij mee bezig is. Mm-hmm. En wat is het ongelooflijk aan dat verhaal? Dat is dat toen ik het zag... dacht ik van, damn, ik had dat ooit willen lezen.
Hoezo?
Wel, ik heb u verteld over mijn liefde voor atlassen. En ik maakte imaginaire reizen toen ik klein was. Het was 14, 15 jaar. En ik had op een bepaald moment in een atlas een reis van 4 weken gepland door Australië. Met een potloodse van de ene punt naar de andere. Toen bestond nog geen internet, dus ik moest het hebben uit reisgidsen. En ik plande imaginaire hotels en dat soort dingen. En ik zag mezelf reizen. Ik heb het nooit gedaan, die reis. Maar ik wist wel dat er een boek bestond, of bestaat, die reis beschrijft. En ik had het ooit willen lezen, ik was er nooit toe gekomen. En ik dacht van, zie me hier zitten in een isoleercel, zonder kinderen, zonder echtgenoten, zonder gsm, zonder uurwerk. Het is moment. En dan heb ik het boek tot bij mij genomen en het boek telt 427 pagina's. En ik heb dat boek in 1 keer uitgelezen. Ja, in 1 keer, zonder stop. En ik dacht van, oké, ik lees ongeveer 45 bladzijden per uur. Ja? Het zijn niet zo'n grote bladzijden. Hè? En dacht ik van, oké, dus als ik hier pakweg een uur of 7, 8 lees, dan ben ik er bijna. En ik was eigenlijk zelfs 50 bladzijden per uur. En het toeval wil dat... natuurlijk, ja, die mensen filmden wel wat er gebeurde in die isoleercel, maar dat was verschrikkelijk saaie film, want ik was gewoon heel de tijd aan het lezen. Ik las zo te lezen, of ik was zo aan het lezen. En dan, om 17 uur of zoiets, ben ik vrijgelaten. En ik overdrijf niet. Ik was mijn laatste bladzijde aan het lezen. En ze kwamen mij aan, ik zeg, laat mij even verder lezen. En ik heb dat gewoon uitgelezen. En het was gewoon ongelooflijk, maar wow. Echt waar. Wow. Het was gewoon, het is het verhaal, hij reist door Australië, en ik weet niet of je Australië een beetje kent, ik ben er maar 1 keer in mijn leven geweest. Dat is dus een onwaarschijnlijk land, maar immens veel woestijn, je hebt dat de langste rechte weg en spoorweg in de wereld, die gaat naar Perth in het westen. Je hebt er de saaiste hoofdstad van de wereld, Canberra, wat hij beschrijft, wat gewoon het saaiste hotel en het saaiste park en het saaiste restaurant, maar hij beschrijft op een manier dat je denkt van, wow, ik moet daar naartoe gaan gewoon, hè. Hij schrijft ook over krokodillen en over slangen, want de meest gevaarlijke dieren van de wereld zijn daar. En over mensen, duikers die verdwenen zijn. Hij schrijft over de aboriginals, die daar, het originele volk, dat eigenlijk komt uit Indonesië. Hij beschrijft ook hoe die daar gekomen zijn. Echt een ongelooflijk verhaal. Ik vond dat... Ja, ik was er zo... Het heeft mij zoveel energie gegeven. Die isoleercel voor mij is dat een van mijn beste momenten geweest in mijn leven tot nu toe.
Het was toeval dat ze dat jou gaven, ze wisten niet...
Maar nee. En dus ik had boek 1, 2, dus die Deine en dan nog 2 andere. En dan plotseling zag ik dat boek en ik dacht van, wat een geluk dat ik heb.
Ja. Ja,
ja, en moet zeggen, in die gevangenis heb ik dan ook die biografie van Wilfried Martens, ik heb die nu niet meegebracht, omdat het is een zeer interessant boek. Dat is 1000 bladzijden, ik heb dat er ook uitgelezen. Maar mijn gedetineerden verstonden niet goed wat ik aan het doen was. Dus ik heb de cultuur van het lezen daar toch een beetje bijgebracht.
Ja, is je dat?
Ja, onder meer een boek over Guantanamo, maar dat is iets anders dan Hagen. Ja.
Zeg, dat is denk ik 9 maanden geleden nu intussen dat je daar gezeten hebt. Zo die paar dagen voor het tv-programma, hebben we dat op televisie kunnen zien. Ik had het gevoel dat je daar wel van onder de indruk was. Maar hoe kijk je daarop terug, 9 maanden later, en vooral als... verantwoordelijk als minister?
Ja, het is een gevangenis natuurlijk, het is een nieuwe gevangenis, hè. Dus je kunt die niet vergelijken met de gevangenissen die oud zijn. Het is ook maar voor 4 dagen dat je er zit, dus je hebt wel perspectief, je telt af wanneer kom ik vrij. Het is toch wel beangstigend, zo die vrijheid wordt je ontnomen, je zit dus geen meester meer van je eigen leven. Je moet orders uitvoeren, je moet uit de cel komen wanneer dat zij dat beslissen, terug in de cel wanneer ze beslissen. Je hebt geen privacy, ze vallen binnen wanneer dat ze willen. Het is vrijheidsberoving, wij weten niet goed. Wij denken aan corona dan, hè. Oké, maar bij corona waren we nog bij familie en kon dat wel een keer naar buiten gaan wandelen. Maar in een gevangenis, dat is echt horror, hè. Die vrijheidsberoving op zijn. Dan zijn de mensen, ja, maar je zit in een hotel. Ja, maar een hotel is een plaats waar je in en uit gaat. Behalve in dat liedje waar je nooit kunt uitchecken, maar dat is iets anders. Maar de vrijheidsberoving en dan de verveling, hè. De verveling.
Ja.
Geluk, ik zeg, ik heb 3 boeken gelezen op 4 dagen tijd. Wat meesterlijk was. I loved it. Hè. Maar de verveling. Maar de meeste mensen, 80% van de gedetineerden, hebben geen diploma secundair onderwijs. Dus lezen zegt hen niets, dat interesseert hen ook niet. Dus wat moeten we dan doen? Gelukkig zijn er mensen die daar kunnen werken. En we zorgen er ook voor dat er meer werkplaatsen zijn. Maar meer dan van de mensen dit gewoon een dag te verdoen daar op zaal.
Maar als je daar dan gezeten hebt, heb je dan niet zoiets van... Heb je dan iets van... Ah ja, hoe? Hoe? Zit het goed in elkaar? Of heb je zoiets van... Nou, ik moet dat hier anders organiseren, dat spel.
Oh, maar ja, toch wel. We zijn allemaal gestart met dat detentiehuis nu in Kortrijk. Dat is een soort ander soort gevangenis. Het is meer een huis waar dat mensen begeleid worden, detentiebegeleid. Het is een beetje Scandinavisch model. Maar dat we zien dat als je mensen vanaf dag één begeleidt, en we doen dat nu omdat we de korte gevangenisstraffen voor de eerste keer sinds 1972 aan het uitvoeren zijn in ons land. Want sinds 1972 werden de gevangenisstraffen onder de 3 jaar niet uitgevoerd. Sinds 1 september voeren we de straffen tussen de 2 en de 3 jaar uit. En vanaf 1 september dit jaar ook de straffen onder de 2 jaar. Dus dat is vrij ingrijpend. Waarom doen we dat? Omdat als mensen dingen verkeerd doen, moeten ze de effecten voelen daarvan. Maar je moet de mensen opsluiten op een slimme manier. En een gevangenis is eigenlijk, behalve voor zware gevallen, een teken van een failliet. Een detentiehuis begeleidt de mensen in kleine groepen vanaf dag 1. Hij staat 's morgens aan op om 7 uur. Hij zit niet op je kamer, gaat werken in huis, buiten huis. Hij heeft verantwoordelijkheid. En respecteert de mensen ook. En we zien nu de eerste mensen die uit dat detentiehuis in Kortrijk komen, na x aantal tijd, dat hebben een vast adres, vaste werk. Ik bedoel, dat is een totaal ander concept. Dus eigenlijk heb ik daar veel uit geleerd. Ook al is Haren een soort nieuwe gevangenis met kleinere entiteiten, het blijft nog altijd iets achter muren, met camera's. Dat is niet. Alleen voor 20% van de gedetineerden is dat nodig, voor 80% van de mensen niet.
Ik vind het interessant, maar je kruipt dan echt aan de andere kant. Hè? Je bent minister, je kruipt aan de andere kant. Je hebt vroeger ook nog zo, toch, in de witte comité's denk je nog zo, geprotesteerd tegen de minister van Justitie. Hè? Dat is toch wel, moet grappig zijn om dan zo aan de andere kant te staan? Hoe is dat?
Wel, dat gevoel heb ik gehad onlangs toen ik in Leuven ging spreken met studenten over de zaak Sandadia. Ja. En dat waren studenten die de leeftijd hadden toen ik student was in 1996 na de affaire Dutroux.
Voilà, ja.
Ik vond dat debat waarschijnlijk een van de beste dingen die mij is overkomen de laatste 2,5 jaar. Omdat het was geen gescheld. Het waren heel oprechte, interessante vragen. Bijvoorbeeld iemand die de vraag stelde, wat zit je eigenlijk te doen hier als minister van Justitie? Ik heb je toch niet uit te spreken over dat arrest? Wat zit je hier te doen? Tot vragen van, maar werkstraffen, is dat nu zoveel beter dan een gevangenisstraf? Dat waren heel oprechte en interessante vragen, werd uitgedaagd. Dus ik heb eraan teruggedacht. Omdat, de affaire Dutroux is nog van een andere dimensie dan de zaak Sandadia, maar die zaak Sandadia heeft veel teweeg gebracht. En niet alleen bij wat men denkt, klassieke linkse milieus. Hè. De studenten die er waren studenten marketing, economie, burgerlijke ingenieur, dat waren... ik wil niet zeggen middle-of-the-road student, maar er waren studenten die zeer oprecht bekommerd waren over die uitspraken en over hoe de justitie functioneert. Ik heb er veel uit geleerd, het feit dat je moet een vonnis en een arrest onmiddellijk publiceren, maar je moet daar onmiddellijk inzage in geven. Dus dat zijn dingen die ik wel leer uit die ervaring.
Mm-hmm. Oké. Okay. Jouw derde boek, Bill Bryson, Down Under. Er ligt nog een boek, maar dat heb je niet gelezen. Maar waarom ligt dat? Mag ik vragen?
Dus win-win. Is van Jan van der Kruijsen. En Jan van der Kruijsen is mijn woordvoerder geworden intussen. Jan zit daar op de eerste rij.
Okay.
Jan heb ik leren kennen op 9-11. 9-11 was ik stagiair, ik was senator toen, was ik stagiair bij VOCA. Mocht ik een week ergens in een bedrijf opleiding volgen. En ik koos toen voor de luchthaven, want ik ben een grote fan van luchthavens. Vliegtuigen, atlassen, oké. Okay. En Jan was toen woordvoerder van de luchthaven. Dus we spreken over 22 jaar geleden, Jan. Ja. En Jan was woordvoerder. En ik weet nog goed, dag 2 van mijn stage, dinsdag, waren we aan het wandelen in Pier A. Pier A is de pier waar de Europese vluchten vertrekken. Het was toen nog in opbouw. En toen bereikte ons het nieuws dat er 2 vliegtuigen waren ingevlogen. En toen was ook het nieuws dat er vliegtuigen onderweg waren naar België. Dat werd toen ook zoals gezegd. En toen zei Jan, meneer de senator, de stage stopt. Hè, en zoveel jaar later, ik volgde Jan nog wel wat. is tot 2014 woordvoerder geweest van de luchthaven, is dan communicatie, crisiscommunicatie, als consultant gaan doen. Maar hij is ook beginnen schrijven. En hij is blijkbaar een van de best verkopende misdaadromanisten of romanschrijvers van het land. Hè. Ook bekroond, diverse prijzen. Al in uw programma geweest?
Nog niet.
Nog niet? Ah, voilà. En heeft boeken geschreven. Dit is het boek Win-Win. Hè. Hij heeft ook het boek geschreven, even spieken, Bling Bling en Boom Boom. Nu zou het zijn, ja, wat een onnozele titel zijn dat. Maar wacht, totdat ik het u vertel. Bling Bling gaat over georganiseerde criminaliteit in de haven van Antwerpen met een folterkamer. Boom Boom gaat over handgranaten in een stad. Het zijn allemaal misdaadromans, maar politie. Handgranaten die worden gegooid in een stad. Bommen en granaten in Antwerpen. En Win-Win gaat over geëncrypteerde telefoons. SkyECC. Dus Jan schreef een boek en kort daarna voltrok het zich. Dus nu hebben we gezegd tegen Jan, nu hadden geen boek meer schrijven. Jan is dus sinds, denk nu een maand of vijf, woordvoerder bij mij geworden. En hoe komt dat? Dus ik volgde hem en hij af en toe schreef hij mij een bericht. En ik zei, kom een keer eten, Jan, bij mij. Laat ons een keer vertellen over... over het leven. En hij zei, ik zit goed waar ik zit en ik doe crisiscommunicatie en zo. En ik zei, ja, zou je toch niet af en toe een keer een tekst willen schrijven voor mij? Hij zegt, nee, zegt hij. Ofwel doe ik het helemaal, ofwel doe ik het niet. En ik zei, ja, zou je dat zien zitten? Woordvoerder worden bij justitie. Ik zeg, dat is politieke wereld die je niet kent, grote snelheid. En hij zei, waarom niet? En dus hij is 63 jaar. En hij zei, ik ga een nieuwe wending nemen in mijn leven. En dus de boekenschrijver is intussen woordvoerder geworden.
Voilà, super. En dus dit moet je lezen dan binnenkort, Win-Win.
Ja, Win-Win gaan we binnenkort lezen. Het zijn wel veel pagina's, Jan. Het is het klein lettertype.
Het is een dikke.
Maar het leest zeer vlot. Maar hoeveel hebben we er al verkocht van die boek?
Veel.
Veel.
Zeg eens.
Van het eerste 20.000.
20.000 van het eerste.
Veel, hè?
Beter dan het beste politieke boek, nietwaar?
Dat is sowieso heel veel. Zeg, je hebt, we weten allemaal, in een safe house gezeten na die bedreiging tegen jouw leven. Is dat, want we zijn hier nu gewoon zo in Kortrijk, is dat nu oké? Okay? Want het gaat over die drugsmilieus en zo. Is het nu oké? Okay?
Maar hier zijn we in theorie, hier zijn we altijd veilig.
Ja, is het zo?
Dat is, in theorie is een veilig huis. Ja, nu is het beter, toch wel, ja. Het niveau is wat gezakt.
En ze weten dat, ja. Want ja.
Ja, kijk, je gaat af op de informatie die je krijgt van veiligheidsdienst. Nee, en als die informatie geruststellend is, dan kunnen we ons terug bewegen. Als dat verandert, dan moeten we ons daarnaar schikken. Hè.
Want dan zat je ook opgesloten, hè? En allee, toch?
Ja, dat is niet zoals een gevangenis, maar je zit wel met je familie, maar je hebt niet veel beweegruimte en... Als je dan in een periode zit, zo rond kerst en nieuw, is dat natuurlijk minder evident. Maar goed, we zijn al lang vergeten, we zijn daar goed doorgekomen. Onze kinderen, ça va, goed, ja. Het is niet het meest aangename, maar uiteindelijk, wat dat voor mij het belangrijkste is, dat de energie en de investering die we doen in onze aanpak, beginnen wel te lonen. Ja. We hebben nog veel werk te doen, maar in Antwerpen zien we dat we betere beveiliging aan het aanbrengen zijn, dat we het resultaat ook zien. Vandaag maakten we bekend, dacht ik, Jan, dat we... Sinds SkyECC dat er 853 mensen al veroordeeld zijn. Verklaart ook voor een deel de overbevolking in onze gevangenis. Ik laat me veel inspireren door... ik heb nu ben een boek aan het lezen over de maffia. Geschreven door een Engelsman over de strijd tegen de Cosa Nostra in Italië. Heel boeiend boek. En dat inspireert mij wel, want Italië is door een heel moeilijke periode gegaan. Op een bepaald moment zijn daar mensen, ook onderzoeksrechters, vermoord geweest. Mm-hmm. Opgeblazen geweest met bommen.
Je hebt zin om dat te lezen, zo'n boek?
Ja, omdat bijvoorbeeld onlangs is een belangrijk deel van Drangheta in Limburg opgerold geweest door onze diensten. En dan zie je wel welke mechanieken dat er spelen. Dus die strijd die men in Italië gevoerd heeft aan het voeren is, biedt wel perspectief voor hetgeen wat wij aan het doen zijn. Dus het is een beetje bijzonder.
Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Het eerste boek is The Splendid and the Vile van Erik Larsson.
Ja. Tweede boek?
Het tweede boek is Good to Great van Jim Collins.
En drie?
En drie is Down Under van Bill Bryson.
Oké. Dankjewel voor jouw drie boeken.
Dank voor de vraag, Wim.
Ik heb nog één vraag. De olifant in de kamer eigenlijk. Wat heeft Frank van den Broeke nu eigenlijk gedaan?
Dat zou je wel weten, hè?
Ja, dat zou kunnen weten.
Ik stel voor dat je daarvoor een ander boek leest. Ja. En dat zijn mijn memoires.
Dames en heren, Vincent van Quickenborne.
Dit was mijn gesprek met Vincent van Quickenborne live vanuit boekenhuis Theoria in Kortrijk. Als je in Kortrijk bent, het is op het Casinoplein vlakbij het station. Het is niet te missen voor boekenliefhebbers. Kijk even naar de andere afleveringen van deze podcast. Er zitten andere politici tussen, acteurs, muzikanten, mensen van universiteiten, denkers, CEO's, BV's. Ze hebben één ding gemeen, ze zijn zot van boeken en ze hebben drie tips voor u. wimoosterlink.be, daar vind je alle afleveringen. Volg drie boeken ook op Instagram, 3_boeken. Geef sterren of recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.